Goedemorgen allemaal. Ik denk dat Wim het de spijker op zijn kop heeft geslagen vanmorgen met zijn woord. Dat is eigenlijk ook waar eigenlijk de preek over gaat. Ook niet verwonderlijk natuurlijk, want het gaat over Pinksteren. Het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En de Heer vond het belangrijk dat we dit feest met elkaar zouden vieren. Hij vond het belangrijk om de Heilige Geest aan ons te geven. Want toen hij bij het avondmaal tegen zijn discipelen of met zijn discipelen sprak over dat hij zou weggaan, toen waren ze allemaal bedroefd. En toen heeft hij gezegd: ik zal jullie een andere trooster sturen. En hij heeft ook gezegd, hij heeft heel veel dingen gezegd. Hij heeft ook gezegd: ik zal u niet alwezen achterlaten. Hij heeft ook gezegd van: zonder mij kun je niks doen. Dus je hebt al een relatie nodig met Jezus. Heel veel mensen in de wereld die zoeken hun genot in allerlei dingen. En die zijn op zoek naar iets. En ze zijn op zoek naar een vastheid, naar rust, naar vrede. Nou, die kun je niet krijgen zonder Jezus. Dat zegt de Bijbel ons. Dat zegt het woord van God ons. Maar tegen zijn discipelen zegt hij van: je moet mijn getuige zijn, maar zonder mij kun je niks doen. Helemaal niks. In Hebreeën staat van zonder geloof, Hebreeën 11, daar staat: zonder geloof is het onmogelijk om hem te behagen, om God te behagen. Dus je hebt een relatie nodig. En als Jezus dan is gekruisigd en hij daarna opstaat en verschijnt aan zijn apostelen, aan de discipelen, aan vele getuigen, staat er in de Bijbel, dan gaat hij met ieder van hun in gesprek. En uiteindelijk komen we uit bij Handelingen. Bij Handelingen 1, vers 4. En dan ga ik met u lezen. En ik begin speciaal daar en ik heb nog wat meer teksten. Maar ik begin daar. Handelingen 1, vers 4. Daar staat: en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan staat er in vers 8: en u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. En dat bleef het dan niet bij. Op een gegeven moment komt de hemelvaart zoals het dan beschreven staat en Jezus gaat van hen weg. En het was een speciaal moment, dat staat ook zo opgetekend. Hij ging zichtbaar van hen weg. Hij werd opgenomen in de wolken. En dan komen er twee mannen die zeggen van: nou, wat sta je nou naar de hemel te kijken? Weet je wel? Hij is opgevaren en hij komt op dezelfde wijze komt hij straks een keer terug. Maar hij was in al die tijd, die 30 dagen die daarvoor waren gebeurd, was hij verschenen aan die. En die was verschenen aan die en verschenen aan die. En nu was er een definitief moment dat hij niet meer terug zou komen. Ze konden hem niet meer verwachten. Ze moesten iemand anders verwachten. Dat was de Heilige Geest. Het was een soort afsluiting van de periode waarin hij heeft laten zien: ik leef. Ik ben opgestaan en ik leef. En ik ben met jullie en ik wil dat jullie mijn getuigen zijn. Maar hij zou zelf niet meer komen, de Heilige Geest zou komen. En ze moesten de Heilige Geest verwachten. En daar wijst hij ook hun op voordat hij naar de hemel gaat. En wat gebeurt er dan in vers 14? Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. Dat is dan de volgende dia. Ja. In het begin met vers 12 te lezen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd was, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. En dan staat er: deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus Jezus geeft hun een bevel in vers 4. Hij beval hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Die u, zei hij, van mij gehoord heeft. Het was dus niet zomaar een aanbeveling, het was een bevel, een soort order van blijf in Jeruzalem, blijf wachten op de belofte van de Vader. En dan zegt hij erbij in vers 8, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. En hij zegt ook in vers 5, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat was nodig. Ze hadden het allemaal nodig om met de Heilige Geest vervuld te worden, met de Heilige Geest gedoopt te worden. En als je dan kijkt naar wat er ook in Johannes 16 is gezegd. Johannes 16. Ik heb het even opgezocht. Dat gaat over de Heilige Geest. Het is een heel rijk stuk. Als je dat leest, 14, 15, 16, 17. Daar staat heel veel geschreven in die hoofdstukken over de Heilige Geest. Dan moet u maar eens nalezen thuis. Dan moet u eens over gaan nadenken thuis. Maar ik haal er een paar korte dingen uit. Hij spreekt tegen zijn discipelen. Dus het is sprake van een relatie, een vriendschap. En dan begint hij te zeggen in Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als u mij lief heeft. Dus niet gedwongen. Maar uit liefde, geboden in acht nemen. En dan zegt hij in 14 vers 16, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in tot een eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Wie is die waarheid? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij gaat ons een andere trooster geven. Een andere trooster, staat er dan. Is het dan een heel andere persoon? Ja en nee. Het is namelijk de geest van de waarheid. De geest van Christus. Hij gaat met een andere... En dan zegt hij verder. In Johannes 14, 17b. Hij zegt, u kent hem. Hoe kun je hem kennen als het een heel andere persoon zou zijn? Want hij blijft bij u en zal in u zijn. U kent hem, want de Heilige Geest heeft het karakter van Jezus. En dan zegt hij in vers 14, vers 18... Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Daar moet je eens goed over nadenken. Ik kom weer naar u toe. Jezus gaat weg. En ik kom terug. Niet in één persoon, zoals Jezus Christus, zoals we die kennen. Maar hij komt in onze harten wonen. Onze harten zijn bereid gemaakt, zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Ons lichaam kan een tempel worden op dat moment van de Heilige Geest. Hij kan in ons komen wonen. En dat doet hij ook. Dat belooft hij. En als de discipelen dan hem zien gaan, dan hebben ze dat besef. Dan hebben we Jezus nodig. We verlangen naar Jezus. Wij verlangen naar Jezus. En dan staat er op een gegeven moment in vers 13 of 12, zij keren terug naar Jeruzalem. En ze gingen naar de bovenzaal en ze bleven daar. Ze gingen naar de bovenzaal en ze bleven daar. Jezus had het hun bevolen. En dan had niemand de vraag van, ja, zullen we nou wel gaan of zullen we niet gaan? Nee, ze waren gehoorzaam aan de opdracht. Ze gingen naar Jeruzalem terug. Ze gingen naar de bovenzaal. Ze waren allemaal bij elkaar. En er was ook niet de vraag van, hoe zullen we nou de tijd doorkomen? Wat zal er gaan gebeuren? Hoe zullen we de tijd doorkomen? Zullen we het een beetje gezellig maken met elkaar? Zullen we spelletjes gaan doen? Zullen we lekker gaan eten? Zullen we hapjes en drankjes bestellen? Dat staat er allemaal niet. Er staat in vers 14, ze bleven allen, eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Ze waren dus niet onverschillig. Ze waren niet zoiets van, nou, laten we maar kijken wat er gaat gebeuren. Nee, ze waren in gebed. Allemaal. En ze waren eensgezind. En in het Engels staat er dan in man akkoord. Dus eigenlijk in één toon. Het was in harmonie. Ze waren allemaal verlangend. Ze zagen allemaal uit naar de vervulling met de Heilige Geest. Eensgezind volharden in het bidden en het smeken. Iedereen deed dus mee. Er was niemand met een koud hart. Er was ook geen onderlinge van discussies over allerlei dingetjes. Er was ook geen jaloezie. Er was ook geen oordeel. Ze zagen allemaal uit naar Jezus. Naar de komst van de Heilige Geest. Ze verlangden naar hem. Ze verlangden naar de komst van de Heilige Geest. Hoe hard Hoe is uw verlangen naar de Heilige Geest? Zonder Hem kunnen we niks doen. Dat moet heel duidelijk zijn. En wie is de Heilige Geest? Wat wil Hij doen? Ik heb er een tijdje over moeten doen om te ontdekken hoe dat werkte in mijn leven. Ik heb gesprekken gehad met Marita, de vrouw van Wim, jaren terug. Ik had wel eens een ingeving in mijn hart en dan dacht ik van ja, is dat nou van mezelf? Is dat nou van de Heer? En omdat ik dan eraan twijfelde, deed ik niks. Ik bleef gewoon staan. En achteraf denk ik, nou, had ik het toch maar gedaan wat in mijn hart was opgekomen. Marita zei, ik heb precies hetzelfde. Ik weet het nog goed. En vanmorgen zegt Wim eigenlijk ook weer hetzelfde. Hij zei tegen mij van, als je viool moet spelen, dan moet je geïnspireerd worden door de Heilige Geest. Zelfs dat kleine ding, dat muziek spelen, dat kun je niet zonder de Heilige Geest. Het raakte mij. Want ik heb het ook. En ik weet niet of u dat ook ervaart. Wat moeten we doen zonder de Heilige Geest? Wij moeten zijn stem kennen. Wij moeten weten wat Hij van ons verlangt. En dat krijg je niet zomaar. Je krijgt niet zomaar dat de Heilige Geest tot je gaat spreken. Je moet je wel naar Hem uitstrekken. De vorige keer ben ik een beetje afgeweken van mijn preek. Ik wil het nou niet doen. Daarom heb ik even mijn lijstje nog eventjes erbij nodig. Anders ga ik weer alle kanten op. Ze waren actief. Jezus had een belofte gedaan dat de Heilige Geest over hun zou komen. Dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. En als je dan hier naar de discipelen kijkt, naar de apostelen, dan zie je dat ze niet passief gingen wachten. Ze hadden de belofte gehad, ze hadden kunnen zeggen, oké, we gaan afwachten wat er gebeurt. Nee, ze gingen allemaal in gebed. En ze gingen smeken om de Heilige Geest. Dus de Heer wil het geven, de Vader verlangt ernaar om hun de Heilige Geest te geven, en zij verlangen net zo goed dat het meteen komt. Ze willen het eigenlijk meteen hebben. Ze waren actief in gebed. En hadden ze dat nou echt nodig? Wie waren deze mensen eigenlijk? Waarvan de Heer zei van, je moet wachten op de belofte van de Vader. Ga naar Jeruzalem. Ga niet weg tot de belofte van de Vader is vervuld. Dat waren mensen die hadden al 3 jaar met Jezus gewandeld. Ze hadden met hem geleefd. Jezus had ze vrienden genoemd. Ze hebben de wonderen en tekenen gezien. Ze hebben bovennatuurlijke dingen meegemaakt met Jezus. Ze hebben 3 jaar lang zijn onderwijs gevolgd. Ze hadden praktijklessen en oefenopdrachten gehad. Maar ze waren erop uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Om zieken te genezen. Ze hebben het gedaan. Ze hebben het meegemaakt, allemaal. Ze zijn teruggekomen met blijdschap. En ze hebben de Heer verteld wat ze allemaal hadden meegemaakt. En zegt de Heer van nou, wees daar niet blij om, maar wees blij dat je namen zijn opgetekend in de hemel. En daar gaat het om. Kent Jezus jou? Heb je een relatie met Hem? Daar gaat het om. Niet omdat mensen worden bevrijd en dat je heel veel dingen voor de Heer hebt gedaan. Nee, word je gekend door Jezus en ken je Hem? Heb je een relatie met Hem? Maar dat waren dus de mensen. Ze hadden echt de beste opleiding gehad die je voor die tijd maar kon wensen. Er waren toen nog geen bijbelscholen, maar ze hadden de beste opleiding. Ze hadden met Jezus zelf gewandeld. Ze hadden het onderwijs uit de eerste mond van de persoon zelf gehoord. Ze hadden van Jezus geleerd. En wij zouden zeggen, als je dan zo'n opleiding hebt gehad, nou, dat is de beste opleiding die je kunt hebben. Je bent klaar. En juist tegen hen zegt Jezus, wacht op de belofte van de Vader. Wacht op de doop met de Heilige Geest. Die je met kracht zal bekleden om zijn getuige te zijn. Om mijn getuige te zijn. En ik heb nog een ander voorbeeld. Sterker nog, ik zou zeggen sterker nog. Ook Jezus had het nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest. En ik wil daarmee lezen Lucas 3. De volgende dia is 4. Ja. En Lucas evangelie is het enige evangelie die dat vertelt. Bij de doop van Jezus. En er staat iets heel bijzonders. En het geschiedde staat er dan toen al het volk gedoopt was. En Jezus ook gedoopt was. En aan het bidden was dat de hemel geopend werd. Jezus was gedoopt. En wat staat er dan? Hij was aan het bidden. En de hemel werd geopend. En dan staat er vervolgens in vers 22 dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Jezus was de zoon van God, maar hij bad om de Heilige Geest. En er zijn zoveel voorbeelden die ervan verhalen. Jezus werd in alles geleid door de Heilige Geest. En u weet ook zijn discipelen om te wachten op de doop en de vervulling met de Heilige Geest. Als Jezus het nodig had, als die mens was geworden zoals wij, als zijn discipelen, die zo'n goede opleidingen hebben gehad, het nodig had om vervuld te worden met de Heilige Geest, hoeveel te meer wij? Hoeveel te meer wij? Wij hebben het woord. Dit woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat geloof ik. En ik hoop dat u het allemaal gelooft. Vandaag de dag wordt er zoveel getornd aan het woord van God. Er wordt gezegd van nou, dat eerste hoofdstuk, het eerste boek Genesis, is een soort van een fabeltje. Dat moet je geestelijk zien. Openbaringen, ja, dat is zo allemaal zo vol met symboliek. Dat laten we maar links liggen. De brieven van Paulus en het gedeelte van de Handelingen, ja, dat is Paulus maar. He, dat was ook voor die tijd bedoeld. Toen ik het zo bedacht. Oh ja, en dan had ik nog een andere gedachte bij van. Ja, het Oude Testament, dat is afgedaan. Nou, toen ik dat zo bedacht, dan denk ik, nou, als je dan zo denkt. Wat blijft er dan over? De Evangelie. Een stukje van Handelingen. En dan kun je bijna alleen maar praten over dat Jezus liefde is. En dat is precies wat er vandaag de dag gebeurt. Jezus is liefde. En we vergeten dat Jezus nog zoveel meer heeft gezegd. Als we tenminste de schrift, als we het woord, als het woord van God willen beschouwen. Ik hou vast aan het woord. We hebben het woord nodig. En om het woord te verstaan hebben we de Heilige Geest nodig. Als je de Heilige Geest niet hebt, dan versta je het woord niet. Als je de Heilige Geest niet hebt, kun je niet spreken. Want dan weet je niet wat je moet zeggen. Dan moet je denken van, nou, wat zouden de mensen leuk vinden? Als ik hier moet staan en ik moet gaan spreken en ik moet denken, wat zou u leuk vinden? Dan stop ik meteen. Dan stop ik meteen met spreken. Want dan kunt u dan zelf wel gaan lezen wat u leuk vindt. Maar ik wil spreken wat de Heilige Geest me ingeeft. Ik wil spreken over het woord van God. Ik wil spreken over Jezus. Want Jezus hoort centraal te staan in ons hart. In ons geloof. In ons spreken. In ons denken. Hij moet centraal staan. Zijn werk. Wat hij wil doen. En zijn macht is onbeperkt. Dat moeten we beseffen. Zijn macht is onbeperkt. En ik weet niet hoe u hier zit, maar zijn macht is onbeperkt. Er is een oplossing voor elk probleem. En hij kan het verschaffen. Hij kan het geven. Maar we hebben nodig dat we vervuld worden met de Heilige Geest. Dat we ons uitstrekken naar hem. Dat we onze ogen richten op Jezus. In Hebreeën wordt gesproken over de loopbaan, of de renbaan lopen. Als je naar een wedstrijd gaat lopen en je gaat naar de renbaan, dan staat er ook bij geschreven in dat stukje dat de mensen hun ogen gericht moeten houden op Jezus. En waarom staat dat er? Want als je op de renbaan loopt, dan moet je kijken naar het doel. Daar wil ik naartoe. Als je op de renbaan loopt en je moet een wedstrijd lopen en je kijkt zo eens om je heen. Oh, dat is een leuke boom, dat is een mooi zonnetje. Dan denk ik niet dat je de wedstrijd gaat winnen. Maar als je niet afgeleid wordt, dan ga je op die wedstrijd. Je richt je helemaal, je focus je helemaal op die wedstrijd. Op je wandel met God. En als je op hem gefocust bent, dan bereik je ook je doel. En de boze is bezig om ons af te leiden, opdat we gaan kijken naar wat er naast de renbaan is. Dan moet ik blijven kijken op Jezus. En dat kan alleen maar als we vervuld zijn met de Heilige Geest. Want hij helpt je erbij. Hij geeft je kracht daarvoor. Jezus werd in alles geleid en ondersteund door de Heilige Geest. Ik zal nog een stukje lezen uit Hebreeën. Dus de volgende is dat volgens mij. Dit gaat heel diep, vind ik zelf. Dit staat zomaar eventjes in Hebreeën als het gaat over de reiniging van het tabernakel. En dan staat er in vers 13, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer van het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Die staat eventjes tussendoor en ik heb het gehighlight, dus werd gedrukt. Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Door de eeuwige geest. Dat gaat diep. Voor mij gaat het diep. Het was niet zomaar dat Jezus die dacht, nou, hij was gehoorzaam en hij gaat aan het kruis. Nee, hij had elke dag de kracht nodig. En de leiding en de hulp van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest had hij dit niet gered. En wie zijn wij om te denken dat wij het zonder kunnen? Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. De discipelen gingen naar Jeruzalem. Ze waren gehoorzaam. Ze geloofden in God. Ze vertrouwden op zijn belofte. En hun verwachting was gekoppeld aan een eenparig bidden en smeken. En dan komen we bij het resultaat. En dan kwamen we naar hoofdstuk 2. En er staat op een gegeven moment op die dag, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde het hele het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En er zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Ik kan nog een heel stuk verder lezen, maar ik blijf even hierbij. Het resultaat van het bidden en vasten was, het bidden en bijeen en smeken was, ze waren allemaal aan het bidden en het smeken. Allemaal. Er was niet één naar huis gegaan, ze waren allemaal één van hart en één van ziel. En dan staat er in hoofdstuk 2, dat wordt er nog een keer aangehaald, ze waren allen eensgezind bijeen. Allen. En dan komt er plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waarin ze zaten, en aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Dus allen bijeen. Allen eensgezind. Allemaal bidden en smeken. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En daar gebeurde wat. Petrus, die werd heel erg vrijmoedig. Die trad naar buiten. Toen de menigte in Jeruzalem had opgemerkt dat er wat gebeurde aan de hand was. Ze hadden het geluid van die windvlaag gehoord. Heel Jeruzalem trok naar buiten. Wat is er aan de hand? Het was een perfecte timing van God. Ik heb geteld hoeveel volkeren dat er op dat moment voor het feest bijeen waren in Jeruzalem. Een perfecte timing. 16 volkeren werden vandaag vertegenwoordigd. Mensen uit allerlei windstreken en uit allerlei delen van de wereld, die in verschillende taal spraken, die waren daar bijeen. En ze hoorden allemaal dat geluid. En denk, wat een timing. En wat een gave van de Heilige Geest was daar. De discipelen begonnen te spreken en ieder hoorde hen spreken in hun eigen taal. Ieder hoorde hen spreken in hun eigen taal. Als je dan gaat nadenken over de verspreiding van het evangelie, over de boodschap die Petrus bracht, iedereen kon het horen in zijn eigen taal. 16 talen. Zonder een vertaalinstituut, zonder Google. Ze konden het allemaal klip en klaar duidelijk horen. En als ze straks naar huis gingen, konden ze het allemaal vertellen wat ze hadden meegemaakt. Dat is een perfecte timing. En het was allemaal het resultaat van gebed. Van eensgezind bidden. Van een vurig verlangen naar de Heilige Geest. Om een getuige te kunnen zijn. En Petrus veranderde van een bang persoon in een heel vrijmoedig persoon. En dan moest denken aan Johannes 7, vers 37. Dat is dia 6. Dat was toevallig ook op het Loofhuttenfeest. Ook een soort Pinksterfeest, maar dan nog een paar jaar daarvoor. En er staat dan in vers 37, en op de laatste grote dag van het feest stond Jezus daarop en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Vol van de Heilige Geest betekent dat stromen van levend water uit je zullen vloeien. Geloof je dat? Stromen van levend water. Dat betekent dat je in het klein mensen kunt helpen omdat Gods Geest je woorden geeft om te spreken. En daar mogen we op vertrouwen. Want als je daarom bidt, als je de Heer om wijsheid vraagt, dan mag je erop vertrouwen dat Hij ook wijsheid geeft. En daarom is het ook zo belangrijk dat we vertrouwen op de Heilige Geest. Dat we ons uitstrekken naar de Heilige Geest. Dat we vervuld zijn met Hem. Dat we een goede relatie hebben met de Heer. Dat er niks tussen ons en Hem instaat. En als we dan bidden, dan gaat de Heer wijsheid geven. En dat hebben we nodig. Ik kan naar niemand toe gaan en dat weet ik zeker. Ik bedoel, ik ervaar dat elke keer opnieuw. Als ik onvoorbereid ergens heen ga, dan weet ik niet wat ik zeggen moet. Dan mag ik van genade spreken en van geluk spreken. Nee, genade. Ik gebruik het woord genade. Als de Heer dan toch een woord geeft ter bemoediging aan iemand. Of om iemand te kunnen helpen. Maar als mijn relatie met God goed is en ik ga voorbereid. Heer, geef me alsjeblieft. Geef me de woorden. Help me alsjeblieft. Geef me wijsheid. De Heer doet het. De Heer doet het. Absoluut. Geloof je dat? Goed. Want Jezus heeft het beloofd in Johannes. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Hier, met Pinksteren, was Jezus verheerlijkt. Hij was het heiligdom binnengegaan met zijn kostbare bloed. En hij heeft het heiligdom gereinigd, staat er in Hebreeën. Met zijn bloed. Het echte, het ware tabernakel heeft hij gereinigd met het echte bloed van het echte offerlam. Dat was hij zelf. En hij heeft onze harten gereinigd. Hij heeft het heiligdom geopend. Toen het heiligdom geopend was, was het niet zo dat wij daar binnen mochten gaan. Dat mag. Maar het was ook opdat de Heilige Geest uitgestort kon worden. Dus we konden in en de Heilige Geest kwam eruit. In onze harten wonen. En dat is geweldig. Want zo kunnen we de Heer loven en prijzen met een zuiver en een rein hart. Zo kunnen we de Heer loven en prijzen met wat de Heilige Geest ons ingeeft. En dat is iets dat moet je kennen. Wim kent dat. Ik weet dat Wim dat kent. Je kunt spelen onder leiding van de Heilige Geest. Je kunt spreken onder leiding van de Heilige Geest. En de preek die volgde, die Petrus sprak, dat waren woorden van de Heilige Geest. Dat waren niet de woorden van Petrus. Want zo kennen we Petrus niet uit het oude, uit het voorgaande. Maar toen de Heilige Geest was uitgestort, toen de menigte daar te hoop liep en alle dachten, wat is hier aan de hand? Toen begon Petrus, stapte uit en die begon aan zijn preek. En hij sprak de woorden van Jezus. Hij sprak de woorden van door de Heilige Geest ingegeven. En het gevolg was opwekking. En dat willen we toch allemaal, of niet? Wij willen opwekking. Wij willen dat onze kinderen tot geloof komen. Wij willen dat ze de Heer leren kennen. Wij willen dat ze gered worden. Wij willen dat Tiel van Jezus hoort. Dat ze gered worden. Dat ze de kans krijgen voordat Jezus terugkomt straks. Dat ze gered zijn. Dat ze mee worden genomen. In die scharen van gelovigen. Van kinderen van Hem. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Ik kan geen preek bedenken die de harten kan raken. Dat moet de Heilige Geest doen. En Petrus sprak de woorden van de Heilige Geest. En als je naar de woorden kijkt van Petrus, dan wint hij er gewoon geen doekjes om. Ik heb wel eens gesproken dat mensen zeggen, ja, dat had je zo niet moeten zeggen. Dat kun je niet zeggen. Ja, dat doet pijn. Weet je, soms moet het pijn doen. De woorden van Petrus, ik zal er een paar uithalen. Ik heb ze opgeschreven. De preek van Petrus staat op een gegeven moment in Handelingen 2, van vers 21 tot 36. Ik heb het niet op een dia staan. Maar ik haal er een paar dingen uit. In die preek staat Jezus centraal. En dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest staat Jezus centraal. En dan staat, zegt Petrus, ieder die zijn naam zal aanroepen, zal zalig worden. Duidelijk. Jezus is door God aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die hij gedaan heeft. Duidelijk. Dat is waar. En dan komt er een tekst die zegt van, Jezus is door u gevangen genomen en aan het kruis gespijkerd en gedood. Vers 23. Het zal maar tot je gezegd worden. Nou, Jezus is door u gevangen genomen, aan het kruis gespijkerd en gedood. Ja, dat is toch wel een beetje hard, niet? Maar weet je, het geldt ook voor ons. Hij heeft daar gehangen voor mij en voor jou. Onze zonden hebben hem aan het kruis gespijkerd. En daar kunnen we niet te licht over nadenken. Vandaag de dag wordt dat een beetje zonde. Ja, nou ja, God is liefde. Maar Petrus neemt geen bad voor zijn mond. Hij zegt, hij is door u gevangen genomen, aan het kruis gespijkerd en gedood. Klaar. Maar, zegt hij, Jezus is opgestaan uit de dood. God heeft hem doen opstaan. Wij zijn er alle getuigen van. Vers 24. Hij is verhoogd en zit nu aan de rechterhand van God. En Jezus heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen van de Vader en uitgestort over zijn gemeente. Dat is wat je hier ziet. Vers 33. En heel het huis van Israël, iedereen moet weten dat God hem gemaakt heeft tot een Heere en tot Christus. Vers 36. Dit is gewoon een hele duidelijke, kernachtige preek. En iedereen hoorde het. En iedereen kon het meenemen naar huis. Het was niet mooi gepolijst. Het was niet mooi verpakt. Het was niet aangepast en gepast om mensen vooral niet te kwetsen. Het was gewoon een duidelijke preek. En als u dan misschien een beetje boos bent op mij, dat mag. Omdat ik zeg dat door uw zonde Jezus aan het kruis is genageld. Nou, dan moet het maar zo zijn. Maar dat zijn wel de feiten. En we moeten ons bekeren daarvan, van onze zonde. We moeten onze relatie met God in orde maken. En Hij is een genadige, liefdevolle God. Hij is een genadige en liefdevolle God. Hij omarmt je, meteen als je bij Hem komt. En het gevolg was in Handelingen 2 vers 37, dat mensen diep werden geraakt in hun hart. Wat moeten wij doen, mannen en broeders, worden dan gevraagd. En dan komt er dus een grote opwekking. Mensen geven hun hart aan Jezus. Ze laten zich dopen. En dan komt allemaal, begint het bij gebed. Bij mensen die verlangen naar de Heilige Geest. Die eensgezind samen zijn. 10 dagen lang. Met elkaar samen zijn in de bovenzaal. En dan komt de belofte van de Vader. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. En wij hebben het nodig. Wat zou er gebeuren als wij bij elkaar zouden komen door de week? Meer als nu. En met een oprecht en eerlijk hart. Zonder verwijten naar elkaar. Zonder oordeel. Zonder bitterheid. Zonder jaloezie. De Heer zou er gaan zoeken. Hij zou er gaan bidden voor onze kinderen. Voor onze families. Voor Tiel. Wat zou er gebeuren? Elke opwekking door alle eeuwen heen is begonnen met gebed. En dat is voor mij de les die ik hieruit heb gehaald. Uit dit hele verhaal. Kernachtig staat dat de discipelen gehoorzaam waren, naar Jeruzalem gingen, bij elkaar bleven, met elkaar samen gingen bidden. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En het was tot zegen voor heel Jeruzalem. Het was tot zegen tot ver buiten Jeruzalem. Want ze konden allemaal het woord horen van Jezus, van het evangelie, in hun eigen taal. Wat een wonder was dat. Amen. Daar hou ik het even bij. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, dank u wel, Heer, voor uw liefde, Heer. Heer, dank u wel voor uw genade. Dank u wel, Heer, dat uw woord zo helder is, Heer, in dit opzicht. Heer, dank u wel, Heer, dat uw beloften, Heer, zeker en vast zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons niet heeft alleen gelaten, Heer, dat u ons de Heilige Geest heeft gegeven, Heer, om ons te vervullen, Heer, en kracht te geven, Heer. Heer, om van u getuige te zijn. Heer, en ja, Heer, overtuig ons, Heer, in ons hart, Heer, als we nog niet zo ver zijn. Heer, dat we u nodig hebben. Heer, dat we zonder een relatie met u niet kunnen loven, prijzen, Heer, en aanbidden, Heer. Dat we u niet kunnen beharen, zoals we dat zeggen in Hebreeën. Heer, overtuig ons in ons hart, Heer. En wees werkzaam, Heer, en maak ons krachtige getuigen, Heer, van u. Heer, en laat ons vervuld worden, Heer, met de Heilige Geest. Heer, en ik bid u zo, Heer, dat in ieder Heer die dat verlangen heeft, Heer, dat u daarop inkomt op dit moment, Heer. Ik bid u zo, Heer, dat u ons zo tegemoet komt, Heer, als we nog twijfelen. Je neemt die twijfel weg, Heer, en ja, werk, Heer, aan ons hart. Heer, overtuig ons, Heer, van het feit, Heer, dat we u nodig hebben. Alleen u. En dat we vervuld moeten worden met de Heilige Geest. Heer, en u heeft ook gezegd in uw woord dat als we, ja, u daarom vragen, dat u ons vervult met uw Heilige Geest. In Lucas 11, Heer, heeft u dat verteld. Heer, dat u ons, als we vragen om de Heilige Geest, dat u het doet. Heer, ik draag zo de gemeente aan u op. Heer, en ik laat het aan ieder persoonlijk, Heer. Maar ik hoop, Heer, en ik bid, Heer, dat u hen zegent, dat u ons zegent als gemeente. Dank u wel daarvoor, in de naam van Jezus. Amen.